Goedemorgen. Ik hoop dat u allemaal een heel fijn en gezegend kerstfeest heeft kunnen vieren. Het is waarschijnlijk wellicht op een hele andere manier gegaan, op een hele andere manier geweest, dan we eigenlijk normaal gesproken de afgelopen jaren hebben kunnen vieren. Maar eigenlijk moeten we niet denken zeg maar, waar het kerstfeest eigenlijk werkelijk om draait. En ik weet niet zeg maar, of u het op het journaal heeft gezien, maar in de aanloop naar het kerstfeest werden aan mensen werden gevraagd op welke manier zij dit jaar eigenlijk het kerstfeest zouden gaan vieren. En eigenlijk, ja, heel veel mensen die zaten eigenlijk ja, te klagen. Nou, te klagen, het is niet zozeer klagen, maar ze vertelden, we kunnen niet zozeer vieren zoals we normaal gesproken doen. Niet met de hele familie aan één grote tafel zitten. Sommigen die vroegen zich af, nu de winkels dicht zijn, waar ze hun cadeautjes allemaal moesten kopen. En als je dat allemaal zo hoorde, als je dat allemaal zo luisterde, toen dacht ik bij mezelf van, eigenlijk wordt eigenlijk met kerst altijd een heel groot huiselijk paleis gecreëerd. Zoveel mogelijk gezelligheid in huis, met versieringen, sommige mensen met cadeautjes erbij. Maar dat is eigenlijk niet waar het kerstfeest om draait. Het was namelijk niet een heel groot huiselijk paleis waar Jezus geboren was, maar het was eigenlijk maar in een hele simpele stal. En het was eigenlijk niet, om het zomaar te zeggen, in een heel groot hemelbed waar Jezus in werd gelegd, maar het was eigenlijk maar in een hele simpele, eenvoudige stal. En als we dan eigenlijk luisteren, als we dan eigenlijk kijken, als we het kerstverhaal dan lezen, dan lezen we eigenlijk dat Jezus op dat moment dat hij geboren was, in die stal, in die kribbe neer werd gelegd, op dat moment niet lager kon zinken. Eigenlijk het hele kerstverhaal, zoals we dat eigenlijk lezen, is één hele grote, lange weg recht omhoog. Jezus, geen paleis, geen hemelbed, maar een stal en een kribbe. En dat brengt mij ook bij het thema van de dienst. Het thema van de dienst, dat was als we samen komen in de stal, dan gaat de weg omhoog. Want Jezus' weg, die kon alleen maar omhoog gaan. Eerst letterlijk, van een baby opgroeiend naar een volwassen mens. De weg omhoog. Maar ook op een totaal andere manier. Het evangelie van Lucas, dat begint eigenlijk Jezus' leven eigenlijk bij het meer van Genezaret. En het meer van Genezaret, dat ligt 200 meter beneden de zeespiegel. En wat deed Jezus? Jezus die volgde één grote lange pelgrimsreis. Één lange reis naar Jeruzalem. Jeruzalem wat 760 meter boven zeeniveau ligt. Dus ook zeg maar, geografisch gezien het hele kerstverhaal beginnend met de reis van Jezus omhoog. En de weg omhoog, dat gaat nog verder. Dat gaat verder, want Jezus' reis dat gaat naar de tempel. De tempel waar eigenlijk God zijn naam wilde gaan vestigen. En de Hebreeënbrief die beschrijft dat, het tweede omhoog gaan, het omhoog gaan van het afschaffen van een offerdienst wat door mensen is gemaakt, als een weg naar de hemel toe. En die weg naar de hemel, dat totale omhoog gaan, dat is eigenlijk gemaakt, dat is mede mogelijk gemaakt door het kruis. En Paus Benedictus die heeft het kruis heel mooi omschreven. Hij noemde dat namelijk liefde tot het uiterste. Dan komen we bij het ging even mis. Dan komen we uit bij Johannes 13, vers 1. Johannes 13, vers 1, dat zegt dat Jezus ons lief gehad heeft. Dat Jezus de zijne lief gehad heeft tot het einde. Liefhebben tot het einde en zelfs daar nog aan voorbij. Liefhebben tot in de eeuwigheid. De eeuwigheid wat God zelf ook is. En dan begint het kerstverhaal in een stal met drie opgaande bewegingen. Jezus die zelf opgroeit, van baby tot volwassen mens. Het begin van de reis die Jezus brengt, beneden zeeniveau tot aan die berg op Golgotha. En dan de derde, het afschaffen van de oude offerdienst, zoals we dat lezen in het Oude Testament. Naar het kruis, wat ons redding, wat ons eigenlijk de vrede bracht. En dat brengt ons eigenlijk bij de kerststal. En sommigen van u die zullen het waarschijnlijk thuis wel hebben staan. Een kerststal, misschien houdt u ervan, misschien vindt u het ook helemaal niet zo leuk. Maar een kerststalletje, u kent het waarschijnlijk wel, met Jezus in een kribbe. Met Jozef, met Maria, de herders, de wijzen, de os, de ezel. En dan soms komt er een ster bij, soms is er een engel. Maar wat ik eigenlijk hoop te doen vandaag is door het hele kerstverhaal heen te gaan. En daarvoor heb ik niet alle bijbelgedeelten die ik allemaal opnoem. Maar de bijbelgedeelten die komen in de PowerPoint erbij te staan. Zodat je ze voor zichzelf even mee kunt lezen. Maar het kerstverhaal dat begint eigenlijk niet in een stal. Het kerstverhaal dat begint namelijk bij Elisabeth en dat begint bij Zacharias. Het is Zacharias die in de tempel staat en dat hem opeens een engel verschijnt. En die engel die zegt tegen Zacharias, Zacharias, jij zal een zoon krijgen. En die zoon, die zul jij de naam Johannes geven. En Zacharias, een reactie daarop is, dat kan niet. Want ik ben veel te oud. Elisabeth is veel te oud. Wij kunnen geen kinderen meer krijgen. Maar toch gebeurt het op precies dezelfde manier zoals de engel ook heeft gezegd. Er wordt een zoon geboren en hij krijgt de naam Johannes. Maar precies diezelfde engel die bij Zacharias is geweest, diezelfde engel, die gaat ook naar Maria toe. En die zegt tegen Maria, Maria, jij zal een zoon krijgen. En hij zal koning van de Allerhoogste genoemd worden. En je zal hem de naam Jezus geven. En maar Maria die zegt niet van, dat kan niet, want. Maar Maria die zegt, hoe is dat mogelijk? Want ik ben nog niet getrouwd. Op welke manier zal dat dan gaan gebeuren? En als de engel dan eigenlijk zegt, op welke manier dat zal gebeuren, dat de Heilige Geest zelf over haar heen zal komen, dan accepteert Maria eigenlijk de wil van God. Wat we zien is een oude priester die zegt, hoe is dat nou mogelijk? Een opgaande beweging naar Maria toe. Maria die zegt van, ik accepteer de wil van God. En wat Maria doet, dat is eigenlijk een stap zetten in geloof. Vol vertrouwen hebben in God. Het is moed, het is dapperheid. Want wat zegt eigenlijk, wat zal Jozef gaan zeggen als hij dat nieuws hoort? Wat zal zijn familie zeggen als hij dat nieuws hoort? Maar Jozef, die moet het op een gegeven moment natuurlijk weten. En als Jozef dat bericht hoort, dan lezen we dat Jozef Maria in stilte wil gaan verlaten. In stilte wil gaan verlaten. Waarom, zegt de Bijbel? Omdat hij een rechtvaardig man is. Maar wat is nou rechtvaardig aan om een zwangere man te gaan verlaten? Jozef die had twee mogelijkheden. De eerste, hij doet het in stilte. De tweede, hij doet het in het openbaar. Hij wil het niet in het openbaar doen, want dan zet hij Maria te schande. En de Bijbel zegt, omdat hij rechtvaardig was. En als Jozef dan droomt van de engel, en de engel die vertelt van wie, Jezus, van wie Maria zwanger is en wie Jezus eigenlijk is, dan neemt Maria, of dan neemt Jozef Maria tot zijn vrouw. Man en vrouw die in eenheid zijn. Het is geloof, de moed en dapperheid en de rechtvaardigheid, die als het ware een eenheid vormen, die in eenheid zijn. En dan gaat het verhaal gaat verder. Want uiteindelijk, Jozef en Maria die gaan natuurlijk op weg naar een stal toe. Of naar een stal toe, ze weten niet dat ze naar een stal toe gaan. Maar ze gaan op weg naar Bethlehem toe. En in Bethlehem, wanneer ze daar aankomen in die herberg, dan is daar geen plaats. Dan is daar helemaal geen ruimte voor Jezus. Dan is daar geen plaats voor Jozef, dan is er geen ruimte voor Maria. Zoals we waarschijnlijk allemaal wel kennen. Maar wanneer we dan verder gaan kijken naar het kerstverhaal, dan zien we eigenlijk dat Jezus geboren dan werd in een kribbe. Jezus geboren werd in de stal. Maar in die stal, daar zijn ook twee dieren aanwezig. De ezel en de os die daar is. En de ezel en de os, het Nieuwe Testament spreekt niet over dieren die aanwezig zijn. Maar het zijn juist de mensen die het Nieuwe Testament en het Oude Testament als één boek, als één geheel samen hebben gelezen. Terugverwezen naar deze tekst van Jesaja. Dat ze zeiden van de os en de ezel. Het was de ezel waarop Maria reed, die Jezus als het ware gebracht heeft naar de stal in Bethlehem. Maar verderop bij het paasverhaal is het een ezel waarop Jezus zijn intocht doet in Jeruzalem. En dan hebben we de os. En de os is eigenlijk ontzettend mooi. De os is namelijk het beeld van kracht. En in die stal, op een plek waar die mensen niet dieper konden zinken, daar is kracht aanwezig. En nu in deze plek, hoe wij eigenlijk 2020 eindigen, ja, daar is gewoon kracht aanwezig. Daar is onze os, daar is onze innerlijke os, daar is de Heilige Geest, die is daar aanwezig. En dan op dat moment wordt Jezus geboren. En Jezus die wordt in een kribbe, in een voederbak neergelegd. En het was een van de kerkvaders, Augustinus, die de voederbak eigenlijk een beeld heeft gegeven, wat eerst eigenlijk best wel grof lijkt te zijn, waar eigenlijk wel een beetje een heel apart beeld blijkt te zijn. Maar als we daarop verder in gaan zoomen, dan blijkt dat beeld een hele mooie en diepe waarheid te bevatten. Wat heeft hij gezegd? Hij zei, de voederbak, dat is de plaats waar eten voor dieren in wordt gedaan, waar het eten voor dieren in wordt gelegd. En wat wordt daar ingelegd? In diezelfde voederbak, daar wordt het brood des levens, hij die over zichzelf zal zeggen, ik ben het brood des levens, wordt in die voederbak neergezet, wordt in die voederbak neergelegd. En dan wordt de voederbak, die wordt vergeleken als de grote tafel die God voor ons aanricht. De grote tafel die God voor ons aanricht, waar wij uitgenodigd worden om deel te nemen aan die maaltijd. Alleen wie zijn die eerste mensen die eigenlijk deel mogen nemen aan die maaltijd? Dat zijn de laatsten. De laatsten zullen de eersten zijn. Het waren namelijk de herders op het veld. En het kerstverhaal, dat is eigenlijk één grote explosie van licht. De eerste explosie, dat is als het ware Jezus zelf die geboren wordt. Het licht dat letterlijk in de wereld komt. Dan de tweede, dat zijn de engelen in het veld. De herders die daar zo zitten. En dan opeens een engel met een complete engelenmacht zeggende: ere zij God. Maar die engel die zegt tegen die herders: jullie moeten naar de stad van David gaan. Want in de stad van David, daar is de koning geboren. En je zult hem vinden, gewikkeld in doeken. Je zult hem vinden, liggende in een kribbe. En wat gaan die herders doen? Die gaan naar Bethlehem toe en ze vinden daar het kind in die kribbe. En dan moet je zich voorstellen dat ze eerst met lichamelijke ogen eigenlijk het kind in die kribbe hebben zien liggen. Maar dan gaat het verhaal nog verder. Ze hebben namelijk ook met hun geestelijke ogen, zien ze namelijk de letterlijke bevestiging die de engel hun heeft gegeven. En ja, als de herders zijn geweest, dan volgt uiteindelijk het verhaal van de wijzen. En dan volgt het verhaal, onlosmakelijk daarmee verbonden, eigenlijk het verhaal van de ster. En de vraag is eigenlijk van, wat is die ster nou eigenlijk geweest? Er zijn heel veel mensen die zeggen van die ster, dat is een komeet geweest. Die de wijze als het ware voorbij geweest kan zijn. Sommigen die zeggen van, het is een engel geweest. Dat kan, het kan een engel geweest zijn. Sommigen die zeggen van, dat is eigenlijk helemaal niet van belang. Het is helemaal niet, ja, niet boeiend wat nou eigenlijk die ster is geweest. Daar moet je helemaal niet naar kijken. Helemaal niet belangrijk. Het gaat juist om het kerstverhaal. Het gaat juist om Jezus die geboren werd. Maar toch kon eigenlijk in de loop der tijd van de kerkgeschiedenis niet uitblijven wat die ster nou uiteindelijk is geweest. En in de loop der tijd zijn daar ideeën en gedachten over ontstaan. En deze heb ik meegenomen in de verkondiging. Toevallig, zeg maar, deze week was een van die mogelijkheden, die wil ik toch even met u delen. Deze week is er namelijk een conjunctie geweest. En een conjunctie, dat is eigenlijk twee planeten die ontzettend dicht bij elkaar komen te staan. En deze week was dat Jupiter en dat was Saturnus. Maar wat heel mooi is, is om te weten dat die wijzen die die ster volgden, dat die uit Babylonië kwamen. Ze kwamen namelijk uit het oosten. En dat waren schijnbaar, waren dat mensen die veel verstand hadden van de sterren. Waren dat veel mensen die veel verstand hadden van alle planeten. Maar zij keken naar de sterren en zij zagen een nieuwe ster. Het kan een speciaal door God gevormd hemellichaam zijn geweest. Maar er zijn ook mensen die zeggen van, dat was Jupiter en dat was Saturnus. Die een hemelse ontmoeting hadden. Het was namelijk de planeet Jupiter. Wat eigenlijk stond voor de god van Marduk. En Marduk, dat was de Babylonische oppergod. En zij zagen hun ster die een ontmoeting had met Saturnus. Saturnus, de ster van het Joodse volk. Het woord zegt het nog. Saturn, zaterdag, de Sabbat. En wat gebeurt er nou? Het was de goddelijke ster die een ontmoeting had met de Joodse ster. Als het ware in eenheid vormde. En op basis daarvan zagen de wijzen van, God heeft een ontmoeting met het Joodse volk. Dat betekent niet dat er een koning is geboren, maar dat betekent dat er een goddelijke koning is geboren. En wat dachten zij nou van waar die goddelijke koning geboren was? Dat was natuurlijk in een paleis. Want waar anders zou nou uiteindelijk een koning geboren zijn? En de wijzen die gingen die ster achterna, die gingen die volgden die beweging en die brachten hen uiteindelijk in Jeruzalem. Waar zij dachten, daar moeten we zijn. Alleen daar was Jezus niet geboren. Jezus die was geboren totaal ergens anders. Ze hadden de uitleg van de Joodse schriften hadden zij nodig. Om te weten dat Jezus daadwerkelijk in Bethlehem geboren zou worden. En als zij daar aankomen, dan zien zij Jezus, dan zien zij hun moeder, dan zien ze Jozef. En dan aanbidden zij het kind. En dan geven ze drie geschenken. Ze geven goud. Goud wat het beeld is van de koning. Jezus is de grote koning. Ze geven het kind mirre. Mirre wat het beeld is van de profeet. Jezus is de grote profeet. En ze geven het kind wierook. En wierook, dat is heel mooi. Wierook, dat kunnen we aansteken en dat zorgt, heel veel mensen vinden dat lekker ruiken. Dat zorgt eigenlijk voor een heerlijke geur. Wierook, dat is het beeld van de hoge priester. Zoals de wierook omhoog kringelt en voor ons een aangename geur vormt. Zo ging het gebed van de hoge priester omhoog en dat zorgt voor God voor een aangename geur. Jezus is namelijk onze hoge priester. Het goud van de koning, het mirre van de profeet en het wierook van de hoge priester. En nou wil ik eigenlijk afsluiten met een traditie die buiten de Bijbel om is ontstaan. Maar die ik toch even met u wil delen. Buiten de Bijbel om, ongeveer het jaar 500 na Christus, hebben de wijzen hebben namen gekregen. Nou, of dat nou helemaal klopt, dat mag je voor jezelf bedenken. Alleen de drie namen, dat is de oude Melchior. De oude Europese Melchior. Het is de Ethiopische jonge Kaspar. Ethiopië, wat in Afrika ligt. En het is het Aziatische koning Balthasar, die dan uit Azië komt. En de toen bekende wereld, eigenlijk de wijze wat het beeld uiteindelijk gevormd is, wat het beeld is geworden van de wereld. Het is namelijk Europa, het is Afrika, het is Azië. Die tot één punt samenkwamen, tot precies in het midden van de wereld, precies in het midden van naar Israël toe, naar het land van God. En wat gebeurde daar? Het is het beeld van de wereld dat op de knieën ging en uiteindelijk de geschenken bracht. De geschenken bracht, gaf aan Jezus. En uiteindelijk lijkt het er niet zo naar uit te zien, maar op een gegeven moment zal het weer gaan gebeuren. Het zal gaan gebeuren op een dag, wanneer Jezus terugkomt, dat de hele wereld samenkomt en dat ze op de knieën zullen gaan voor Jezus. En het hele kerstverhaal, dat is één grote opgaande beweging. Het is namelijk moed, geloof, rechtvaardigheid. Wat de eenheid vormt. Iets wat wij nu ontzettend nodig hebben. Het is een beweging van een plek van, je kan niet dieper zinken dan hier te zijn. Naar de weg naar de hemel toe. Die Jezus voor ons heeft bereikt. En heel 2020, dat is een jaar geweest en u heeft het gehoord. 2020 moeten we achter ons laten, moeten we gaan vergeten. Maar wij moeten uitzien naar 2021 wat beter zal zijn. Er zijn kennelijk mensen die in de toekomst kunnen zien dat het beter zal zijn. Maar het zal ook beter worden. Want ons hele leven is één grote opgaande beweging. Eén grote opgaande beweging namelijk naar de hemel, waar God, waar Jezus ook is, Hij die voor ons een huis klaar heeft staan, waar wij mogen zijn, waar wij met Hem mogen wonen. En die hele opgaande beweging, dat is waar wij constant naar uit moeten zien. Maar dat is ons ook wat ons hoop geeft. Hoop om verder te gaan. Hoop, om constante hoop, om verder te gaan leven. En dat is een heel mooi lied om mee te eindigen, dat zegt dat wat de toekomst brengen mogen, ons geleid des Heeren hand. En dat klopt helemaal. Niet wetende of alles wat in 2020 is gebeurd nog verder zal gaan naar 2021. Maar één ding weten wij zeker. Dat is namelijk zoals de ster de wijzen naar Jezus bracht. Is het licht van Christus zelf die dwars door de duisternis heen schijnt. En voor ons het licht zal geven. Het is de os die aanwezig is. De innerlijke os, de Heilige Geest die aanwezig is. En ons kracht geeft om verder te mogen gaan. En dat is een hoop waar wij naar uit mogen zien. Amen. Wij gaan verder zingen.